Goed, om weer, weer eens in jullie midden te zijn. Het is volgens mij een jaar of 2-3 geleden. Misschien was mijn laatste preek niet zo goed of zo. Dan duurde het opeens weer een hele tijd voordat je weer teruggevraagd wordt. Ik had geen tijd. Oh, geef mij de schuld maar. Nee, maar wat ook de reden is, het is goed om weer in jullie midden te zijn. En ik voel me thuis bij jullie. Heerlijk om samen de Heer te aanbidden. Wat een mooie liederen hebben we gezongen. Wie heeft die liederen uitgezocht? Echt geweldig. Opvallend veel Nederlandstalige liederen voor een evangelische gemeente. maar als je dan even beseft, hè, want je hebt soms wel een beetje de neiging om gewoon mee te zingen. Maar als je dan beseft wat je zingt, hè, zo ongelooflijk. We hebben gezongen over de grootheid van God. Over de heiligheid van God. We hebben gezongen, Heer, ik besluit een dienstknecht te zijn van u, mijn meester. We hebben ons toegewijd, we hebben gebeden om vergeving, om reiniging door het bloed van Jezus. We hebben gebeden dat Gods geest met zijn heerlijkheid in ons midden neerdaalt. Weet je wat er ooit gebeurde eerst in de tabernakel en later in de tempel, toen de heerlijkheid van God neerdaalde? Toen konden de priesters niet meer op hun voeten blijven staan, omdat de heerlijkheid van de Heer zo groot en zo krachtig is. Dus nou, het is maar goed dat jullie zijn gaan zitten. Dan kun je in ieder geval... Oké. Maar ik hoop dat de heerlijkheid van de Heer ook niet alleen voelbaar en zichtbaar is in de aanbidding, maar ook in de verkondiging van het woord voor deze morgen. En ik heb ervoor gekozen om onder leiding van de Heilige Geest, en ik zeg daar vanmorgen ook eerlijk bij, ook op aanmoediging van een van de gemeenteleden die mij een tijdje geleden vroeg van, joh, als je bij ons komt, wil je dan alsjeblieft spreken over het thema waar je zo vaak over spreekt, met name op YouTube, over de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. En ik had eigenlijk eerst een andere gedachte, maar ik dacht van, het is zo goed, zo belangrijk om daar regelmatig met elkaar over na te denken. En het thema is dus deze morgen, je ziet er staan, hef je hoofd omhoog. En dat herken je waarschijnlijk wel gelijk als de regel van eerste regel van een bekend opwekkingslied. Hoe gaat die? Hef je hoofd omhoog, want de koning komt, hè, en buig nu voor hem en aanbid hem. We gaan hem, is dat gelukt? Gaan we hem straks inderdaad zingen? Ja, oké. Dus we gaan hem straks als reactie op deze preek gaan we hem zingen. Deze eerste regel die is gebaseerd op het eindtijdonderwijs dat Jezus op een dag aan zijn discipelen geeft. En Jezus heeft daar een ongelooflijk mooie plek voor uitgekozen. Ik zou bijna zeggen, zullen we die plek nu ook, zullen we daar ook naartoe gaan? Want Jezus was op een dag met zijn discipelen op de Olijfberg. En hij had zijn 12 leerlingen om zich heen zitten. En hij zei, ik ga jullie een aantal dingen vertellen die te maken hebben met mijn terugkomst, met mijn wederkomst. En dat zal hier op deze Olijfberg gebeuren. Ik ben zelf een aantal keren ook op de Olijfberg geweest. Alleen om daar mijn stille tijd te houden, maar ook met groepen mensen. En het is zo mooi om dan nou, het waren vaak jongeren in mijn geval, om dan tegen jongeren te zeggen, jongens en meisjes, hier gaat het gebeuren. Hier gaat Jezus op een dag zijn voeten neerzetten en vanuit hier zal hij zijn koninkrijk op aarde gaan vestigen en zijn rijk van vrede zal dan wereldwijd werkelijkheid gaan worden. Wie verlangt er naar die dag? En wie nu zijn hand niet heeft opgestoken, gaat nu de nazorg. Nou, daar kom ik straks nog even op terug wat ik daarmee bedoel. Maar Jezus die zegt op een gegeven moment in dat onderwijs over de eindtijd het volgende, en dat lezen we in Lucas 21, vers 28. Dat zegt hij dan tegen zijn discipelen. Maar ik geloof dat hij dat ook vandaag, wij zijn nu, als het goed is, zijn discipelen, dat zegt hij ook vandaag tegen ons. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden? Nou, over welke dingen heeft Jezus het dan? Daar ga ik straks wel een aantal concrete voorbeelden noemen. Maar ik geloof met mijn hele hart dat wij leven in een hele bijzondere tijd, waarin deze dingen waar Jezus over spreekt, vandaag de dag voor onze ogen steeds meer gewoon zichtbaar worden en uitgerold worden. Dus ik geloof dat er nog nooit eerder een moment in de geschiedenis is geweest dat dit woord zo actueel was. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden? Kijk dan om je heen en word bang. Oh nee, dat staat er niet, hè? Dat is een hele andere vertaling. Nee, er staat, kijk dan omhoog. En dan komt die eerste regel van het opwekkingslied. En hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Nou, wat een heerlijk woord is dit, gelijk in een wereld waarin steeds meer de angst regeert. Waarin steeds meer mensen echt zich druk maken over alle ontwikkelingen in onze wereld. Een paar weken geleden was ik met twee van mijn 10 kleindochters uit eten. En ik vroeg ze op een gegeven moment, waar zijn jullie nou bang voor? En ze werden een beetje stil en ze zeiden heel eerlijk, opa, dat er een oorlog komt. En dat raakte mij. Gewoon 2 tienermeiden in de bloei van hun leven. Opa, ik ben bang dat er een oorlog komt. En ik denk dat ze daarmee verwoorden wat er leeft bij heel veel mensen. En vooral de mensen in de wereld. Maar ik denk soms ook wel een beetje bij de mensen in de kerk. Dat we bang zijn voor alles wat er zich in onze wereld aan het ontwikkelen is. Maar Jezus zegt, als je deze dingen ziet gebeuren, als ze beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef je hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En dan gaat Jezus verder en dan geeft hij een gelijkenis. Vers 29. En hij sprak tot hen, de discipelen, een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Maar vooral naar de vijgenboom. Ik ga je straks uitleggen waarom juist de vijgenboom zo belangrijk is om naar te kijken. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Ik wil vanmorgen 4 gedachten met jullie delen. Laat ze maar zien. De eerste plaats, dat is zeg maar het hoofdthema, dat is een beetje de rode draad door de hele preek heen. Kijk omhoog en hef je hoofd op. En ik wil je daar echt, ik wil je er echt mee bemoedigen. Want wat we zien in de wereld waarin wij vandaag leven, is dat er worden een heleboel profetieën van soms wel honderden, van soms wel 2600 jaar geleden, van oud-testamentische en van nieuw-testamentische profeten, die worden vandaag voor onze ogen tot vervulling gebracht, of in ieder geval alles wordt klaargemaakt om tot vervulling te komen. Wat ik vaak voor me zie is dat de wereld is een soort, zeg maar, de wereldgeschiedenis is een soort toneelstuk. En ik geloof dat wij toegekomen zijn aan de laatste scène van het wereld, of van het toneelstuk De Wereld. En ik geloof dat we nu leven in een periode waarin op het podium van deze wereld eigenlijk alle decorstukken op zijn plek worden gezet voor die laatste act, voor die laatste scène. Nou, en dan is het heel belangrijk dat je in deze periode, juist in deze periode, dat we kijken omhoog, dat we gefocust zijn op Jezus en ook gefocust zijn op zijn aanstaande wederkomst. Tweede waar ik over wil nadenken is, wees vol verwachting en vol verlangen. Ik ga je straks laten zien, dat was het kenmerk van de gelovigen van het eerste uur. En ik geloof dat het ook het kenmerk zou moeten zijn van de gelovigen van het laatste uur. Wij leven in het laatste uur, denk ik, van de eindtijd. Derde waar ik over na wil denken is, zorg dat je er klaar voor bent. Zodat Jezus niet voor jou komt als een ongewenste dief, maar als een lang verwachte bruidegom. En dat is een heel groot verschil. Komt hij voor jou als een dief of komt hij voor jou als de bruidegom? En het vierde waar ik over na moet denken is, vergeet niet in wat voor tijd we leven. En ik ga je straks wel uitleggen wat ik daarmee bedoel. Nou besef ik dat ik best wel heel wat punten heb, 4 punten. Ik heb geen idee hoeveel tijd krijg ik eigenlijk om mijn verhaal te houden vanmorgen. Tot het klaar is. Nou, ik hoop dat jullie een lunchpakketje bij je hebben. Ik zag op de website dus heel bemoedigend staan. Op de agenda stond dat de dienst begint tot 10 uur en dat hij tot 12:30 gepland is. Ja, dat staat op jullie eigen website, dus daar ga ik jullie aan houden. Oké. Okay. Nou, ik probeer het. Oh, wacht even, we hebben een uur minder geslapen, hè? Ook dat nog. Zijn jullie wel uitgeslapen? Ja? Oké. Okay. Nou, goed, daar gaan we. Ik ga je eerst een paar teksten lezen over dat vol verwachting en vol verlangen zijn. En dan wil ik in de eerste plaats meenemen naar wat Paulus schrijft aan de gelovigen van de gemeente in Korinthe. Moet je eens kijken hoe hij zijn brief begint. Ik begin niet helemaal bij het begin, maar even vanaf vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, en dan gaat het mij nu vooral even om vers 6, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, aan geen enkele genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Nou, in dit vers 6 en 7 zie ik eigenlijk drie hele mooie kenmerken van een gezonde Bijbelse gemeente. Laat ze maar zien. Het eerste kenmerk is, een gezonde Bijbelse gemeente is een christocentrische gemeente. Dat heeft te maken met dat de laatste naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Christocentrisch, dat is eigenlijk een beetje een theologische term. Dat betekent gewoon dat Jezus in het centrum van onze aanbidding staat, van ons leven staat. Zijn jullie een christocentrische gemeente? Ik hoop het wel, hè? Anders ga ik nu een andere preek houden. Het tweede wat we hier lezen is dat het erom gaat dat we een charismatische gemeente zijn. En dan niet in de zin van een soort kerkelijke stroming. De ene is gereformeerd en de andere is baptist en de volgende is evangelisch en de volgende is charismatisch. Want dat loopt gelukkig helemaal door elkaar heen. Weet je dat ik soms spreek in hervormde kerken? Weet je, zo'n lekkere traditionele PKN-kerk. En dat ik gewoon merk van, wauw, wat een charismatische club is dit. Want de geest heeft daar ruimte en is daar aan het werk. En ik kwam een tijdje geleden, niet doorvertellen, ik kwam een tijdje geleden in een pinkstergemeente. Echt zo'n lekkere, ouderwetse, volbloed pinkstergemeente. En ik had de hele dienst echt waar het gevoel, waar is de Heilige Geest gebleven? Dus charismatisch, dat heeft niks te maken met de kleur van je gemeente. Dat heeft te maken met de ruimte die je geeft voor het werk van de Heilige Geest. Dan ben je een charismatische gemeente. Welk naambordje er ook op de deur staat. En wat lezen we hier? Wat is Gods bedoeling? Dat het, en dat geldt voor iedere lokale gemeente, dat het je aan geen enkele genadegave ontbreekt. Wauw, dan ben je een charismatische gemeente. Het derde kenmerk van een gezonde Bijbelse gemeente is dat het ook een verwachtende gemeente is, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Weet je wat mij opvalt? Ik heb het voorrecht dat ik in allerlei verschillende kerken en gemeentes mag komen. Wel 2-3 keer per week in allerlei verschillende kerken. En wat mij opvalt is dat er een heleboel kerken, ja, daar gaat het om Jezus. Ja, daar gaat het om de Heilige Geest, om de gaven van de Heilige Geest. Hartstikke geweldig, mooi. Maar verwachtend zijn, vol verwachting en vol verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik te vaak in kerken kom en als ik dan spreek over de wederkomst van de Heer Jezus, dat ik na afloop bij de koffie te horen krijg, tjonge, jonge, jonge, zeg je, dat was misschien wel 4-5 jaar geleden dat ik voor het laatst een preek heb gehoord over de wederkomst van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe dat hier is bij Connect 078. Volgens mij zijn jullie een christocentrische gemeente, als ik jullie een beetje ken. Ik denk dat jullie een charismatische gemeente zijn. Mijn vraag is vanmorgen, zijn jullie ook een verwachtende gemeente? Zijn jullie ook een gemeente die vol verlangen en vol verwachting uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus? Ik stel die vraag aan jou, aan jullie als gemeente. Ik stel hem ook heel persoonlijk aan jou. Mag ik dat laatste vers van vers 7 van 1 Korinthe 4 ook even vanuit de Grote Nieuwsbijbel lezen? Daar vind ik het eigenlijk veel mooier staan. Terwijl u vol verwachting, daar zit veel meer passie in. Terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren. Als ik in die begindagen van de kerk, dus zeg maar het eerste uur, in de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld. Als ik daar op zondagmorgen, na afloop van de dienst bij de koffie, ik weet niet of ze dat toen ook al deden, maar bij de koffie aan mensen had gevraagd van, joh, waar ben jij nou vol van? Waar ben jij nou vol verwachting van? Dan denk ik dat die mensen mij hadden aangekeken met zo'n blik van, ja, duh. Natuurlijk, de verwachting dat de Heer Jezus zeer spoedig terugkomt. De gelovigen van het eerste uur gingen er echt vanuit, Jezus kan ieder moment terugkomen. Paulus spreekt er zelf, of schrijft er zelf ook over, met name in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Ook hij ging er vanuit, dat gaan wij in ons leven meemaken. Als ik in die tijd had mogen spreken als gastspreker in een gemeente in Korinthe of in Thessalonica of in Efeze, noem maar op. En ik had daar gezegd, broeders en zusters, de Heer komt terug. Dan hadden ze allemaal gezegd, amen, Maranatha. Kom maar, het gaat nog wel 2000 jaar duren. Dan denk ik dat ik op dat moment echt ook 2-3 jaar had moeten wachten tot ik weer een keer terug had mogen komen om te spreken. Of misschien wel voor altijd op de zwarte lijst van gastsprekers was gezet. 2000 jaar, man, doe normaal. De Heer Jezus kan vandaag al terugkomen. Iedere dag die daar voorbij ging, zonder dat Jezus was teruggekomen, was eigenlijk een teleurstelling. En dan zeiden de gelovigen tegen elkaar, maar als die vandaag dan niet teruggekomen is, nou, dan komt die morgen wel. En als die morgen niet terugkomt, dan overmorgen. Maar 2000 jaar, jij moet echt even de nazorg. Dat gaat niet goed. En toch zijn we inmiddels 2000 jaar verder. Petrus die schrijft aan gelovigen, als, of over gelovigen als mensen, 2 Petrus 3, als mensen die de komst van de dag van God verwachten en daarnaar verlangen. Dus het is niet alleen een kwestie van verwachting, het is ook een kwestie van verlangen, verlangen naar de dag dat Jezus terugkomt. Ik hoop dat deze tekst, als je zo leest, deze woorden, verwachting, vol verlangen, dat die ergens een snaar in je ziel nu in beweging zetten. Dat het iets van diep verlangen mag losmaken. Ik heb als voorganger het voorrecht gehad, nou misschien inmiddels wel meer dan 100 trouwdiensten te mogen voorgaan en huwelijken te mogen inzegenen. En dan heb ik altijd 1 of 2, soms 3 voorbereidingsgesprekken. En stel je nou eens voor dat ik tijdens een van die voorbereidingsgesprekken een aanstand echtpaar formaat gehad, waarvan de bruid zei, wij zijn de bruid als de gemeente, waarvan de bruid zei toen, als ik aan haar had gevraagd van joh, over 4 weken ga je trouwen, ik neem aan dat je vol verwachting en vol verlangen bent. Nou, niet echt. Ik hou me er ook eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik heb andere dingen te doen. Joh, er zijn zoveel dingen die voor vandaag belangrijk zijn. Dus ja, en dat ik over 4 weken, nou ja, weet je, Wim, je hebt een beetje een lastige vraag. Ja, heb ik nog nooit meegemaakt hoor. Als ik vraag aan iemand die binnenkort gaat trouwen, verlang je ernaar en ben je vol verwachting? Ja, natuurlijk! Wij zijn de bruidsgemeente en Jezus komt spoedig terug. Dus mijn vraag aan jullie is, zijn jullie vol verwachting en vol verlangen en laat het horen. Oké, halleluja. 2 Timotheus 4 vers 8, daar schrijft Paulus. En dat gaat erover dat als hij voor de Heer komt, dat hij een kroon ontvangt vanwege zijn arbeid voor de Heer. Maar ook anderen zullen een kroon ontvangen en dan zegt hij niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Ook zo'n woord. Verwachting, verlangen, uitzien. Allemaal woorden die vol zitten met passie. En nou, nog één, Titus 2 vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Nou, zo zou ik nog veel meer teksten kunnen noemen die eigenlijk elke keer een beetje op hetzelfde neerkomen. Weet je dat we alleen al in het laatste Bijbelboek, Openbaring, maar liefst 7 keer van Jezus zelf de belofte krijgen dat hij terugkomt. En een paar keer zelfs dat hij spoedig terugkomt. Als ik even het laatste hoofdstuk van Openbaring mag nemen, Openbaring 22. Daar zie je een soort hele snelle communicatie. Het is bijna alsof hier een soort WhatsApp-gesprek plaatsvindt. Jezus die appt naar de gemeente. En zie je, ik kom spoedig. En de geest en de bruid die appen terug, kom! En Jezus die appt terug, ja, ik kom spoedig. Mooi hè? Gewoon kort en krachtig, hier komt het op neer. De geest en de bruid zeggen, kom. Ik ga je iets laten zien en iets vertellen wat mij heel erg heeft geraakt. Ik woon in Nieuw-Vennep en dat ligt vlakbij Leimuiden. Dat is een plaatsje aan de A4... En als je vanuit Nieuw-Vennep via de verbindingsweg naar Alphen aan de Rijn gaat, dan kom je dus langs Leimuiden. En er stond jarenlang bij het kruispunt, waar nu vooral een flitspaal staat, waar ik altijd erg goed op moet letten. Maar er stond jarenlang, laat maar zien, dit kerkje. De Griffemeerde Oosterkerk van Leimuiden. En ik weet niet anders dan, en dat raakte me altijd als ik daar dan langskwam. Ik heb het verhaal later een keer gehoord. Een oude broeder uit die Griffemeerde kerk, die had wat geld over en die had visie om 2 van die grote reclameborden op die kerk te zetten. Omdat er elke dag 1000 mensen langs rijden. Aan de ene kant, Jezus leeft. En aan de andere kant, je kunt het niet goed zien, maar daar staat, Jezus komt. En elke keer als ik langs reed, Jezus leeft, amen. Jezus komt, Maranatha. Geweldig. Maar het is al een aantal jaren geleden dat het gebeurde. Dat tijdens in oudjaarsnacht, dat er een paar vandalen waren die vonden dat een beetje onzin. En die pakten een paar bakstenen en die gooiden dat door die lichtborden heen. De oude man die was al lang overleden. De kerk had of geen geld of geen visie om het te restaureren. En dat heeft jarenlang zo gehangen. En ik zag dat er steeds meer groen en mos en zo op kwam. En het werd steeds viezer. En elke keer dacht ik van, oh, wat is dit? Tot op een dag zag ik dat de kerk te koop stond. Inmiddels is, wat je hier nu ziet, is verleden tijd. De kerk is gesloopt, ik reed gisteren nog langs. En de nieuwe appartementen die daar nu worden gebouwd, zijn bijna klaar. En ik wil niet sentimenteel doen. Maar eigenlijk moest ik huilen toen ik dit zag. Ik denk, zou dit alsjeblieft, Heer, toch niet een profetisch beeld zijn van wat er gebeurt met de gemeente van Christus in onze tijd, in ons land. We zijn begonnen met Jezus leeft. We zijn begonnen met Jezus komt. Maar in de loop van de jaren, er zijn stenen in de ruiten gegooid en er is van alles nog wat gebeurd en het is naar de achtergrond verdwenen. En uiteindelijk is dat hele plaatje, is die hele kerk is gewoon gesloopt en er zijn appartementen voor in de plaats gekomen. Alsof de boodschap Jezus leeft en Jezus komt niet meer telt. Ja, in de wereld heeft hij denk ik nooit geteld en zal die ook nooit gaan tellen. Maar het is voor mij echt een zorg. Ik wil hier niet de bezorgde oude opa uit gaan hangen. Maar het is mij echt een zorg dat ik denk van, ik zie dat we als kerk, even in de volle breedte, dat we met zoveel dingen bezig zijn. En soms ook met zoveel conflicten. Ik weet niet of het een beetje volgt via het nieuws, maar hoe de christelijke gereformeerde kerk bijvoorbeeld nu al wekenlang aan het vergaderen is. En mijn hemel, waar hebben we het over? Oké, soms moet je even dingen uitpraten met elkaar. Maar we zijn met zoveel dingen bezig die allemaal te maken hebben met het hier en nu. En het lijkt wel alsof onze toekomstverwachting, onze Maranatha verlangen, dat steeds meer naar de achtergrond is verdwenen. En dat we er eigenlijk bijna niet meer over spreken. Ik hoop dat deze preek je helpt, voor zover dat voor jou nodig is, om weer echt een verwachtend Maranatha gelovige te worden. Want het is niet alleen een kenmerk geweest van de christenen van het eerste uur, maar nogmaals, het moet ook een kenmerk zijn van de gelovigen van het laatste uur. Ja, maar misschien denk je nu van, hoezo moet ik vol verlangen en vol verwachting zijn en uitzien? Want hij heeft toch gezegd, ik kom als een dief in de nacht. Hallo, is er hier iemand die vol verwachting en vol verlangen uitziet naar een dief? Niemand? Ik had er zo'n vermoeden. En ik kan me voorstellen, want het is Jezus zelf die dat heeft gezegd, hè? Van ik kom als een dief en dat wordt door zowel Paulus als Petrus elke keer opgepakt en ook een openbaring zie je er weer terug, dat het ook ergens wel een beetje die verwachting en dat verlangen een beetje tempert, want we hebben helemaal geen zin in een dief. Nou, zullen we eens even lezen wat we daarover te horen krijgen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Zie je wel? Hij komt als een dief in de nacht. Maar wat zou Jezus hiermee bedoelen? Dat hij dus een soort inbreker is? Een dief is? Nee, want wat lezen we in Johannes 10 vers 10? Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Weet je wie de echte dief is in deze wereld? Dat is de duivel. Die is gekomen om te roven en te slachten en te vernietigen. Jezus is niet een dief, maar hij komt als een dief. Dat betekent, zoals een dief niet wordt verwacht, zoals je een dief niet ziet aankomen, zo zal Jezus ook als een dief er opeens zijn. Dat is nog steeds niet echt aantrekkelijk. Maar weet je wat zo belangrijk is als je een tekst leest? Hè? Ik zou nu, als ik alleen deze tekst zou lezen, zou ik jullie nou bijna met een soort angstgevoel naar huis kunnen laten gaan van, oh, hij komt als een dief, help, help, help. Lees even door. Want wat lezen we verderop in vers 4 van 1 Thessalonicenzen 5? Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Oh, wacht even. Dus hij komt als een dief in de nacht voor de mensen die hem niet verwachten. Maar u, jullie broeders en zusters, jullie zijn kinderen van het licht en van de dag. Dus voor jullie komt hij niet als een dief. Voor jullie komt hij als de bruidegom. En dat is even een heel ander verhaal. Naar een dief zul je nooit vol verlangen en vol verwachting uitzien. Maar naar een bruidegom, vol verlangen en vol verwachting. Ik lees er even door. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen, maar waken en op onze hoede zijn. Jaren geleden zag ik een heel mooi citaat van iemand, van een zekere Menno Baksteen. Dat is de hij is inmiddels gepensioneerd. Hij was piloot van zo'n grote Boeing 747. En hij was ook de gezagvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Verkeersvliegers. En in die tijd, als er weer ergens een vliegtuig was neergestort, waar ook ter wereld, dan werd Menno Baksteen altijd gelijk naar het journaal gehaald van: Menno, leg eens even uit hoe het zit. En op een gegeven moment werd hem in een van die journaaluitzendingen gevraagd: meneer Baksteen, bent u als gezagvoerder nou nooit eens bang voor de kritieke momenten van de vlucht, namelijk de start en de landing? En toen gaf hij dit, ik weet niet of het een christen is, maar toen gaf hij dit, ik zou bijna zeggen, glorieuze antwoord. Hij zei: daar moet je niet bang voor zijn, daar moet je klaar voor zijn. En dat is precies helemaal van toepassing op de wederkomst. Daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je klaar voor zijn. Hoe? Door te leven als iemand van het licht en van de dag. Zorg dat je er klaar voor bent. Ik heb eigenlijk mijn derde punt al gehad. Hè. Zorg dat je er klaar voor bent en leef in het licht. En zorg ervoor dat je een open, een close, een zuivere relatie hebt met Jezus. Dan de vierde gedachte. Nou, het valt mee, hè? Ik ga er aardig snel doorheen. Maar het vierde punt, dit was eigenlijk allemaal nog maar de inleiding. Maar de vierde gedachte, dat is, wat was die? Oh ja, vergeet niet in wat voor tijd we leven. Die heb ik niet zelf bedacht, die heb ik letterlijk uit Romeinen 13 gehaald, maar dan vanuit de vertaling van de basisbijbel, dat is eigenlijk meer een parafrase. Lees maar mee, Romeinen 13, vers 11. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd, en dat worden we als Jezus terugkomt. We mogen nu natuurlijk in ons leven al een stuk bevrijding hebben, maar die totale bevrijding, waarbij zelfs de schepping wordt bevrijd van de vloek, van de zonde. Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nog dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. Dat vind ik wel een leuke zin, want dat is ja, logisch. Elke dag die we leven brengt ons een dag dichter bij de wederkomst. Dus dat is, ik was 17 toen ik tot geloof kwam. Ik ben nu, wat schatten jullie? Nou, ik heb geen grijze haren, dat scheelt. Ik ben nu 63. Dus er zijn inmiddels heel wat jaren voorbij gekomen. Dus voor mij is de dag nog dichterbij gekomen dan toen ik tot geloof kwam. Maar dat geldt voor jullie allemaal. En dan vers 12. De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. Ik kwam eens een hele mooie gedachte tegen. Het schijnt dat het donkerste moment van de nacht is vlak voordat de dageraad begint. Als je het gevoel hebt, kijkend om je heen, naar alles wat er in deze wereld gebeurt, wat is het ongelooflijk donker geworden in onze wereld? En kan het nog donkerder worden? Nou, misschien zitten we langzamerhand wel op het donkerste moment van de wereldgeschiedenis. Maar dan is de bemoediging, het donkerste moment is dat moment dat voorafgaat aan de dageraad. En dan mogen we weten dat als het nu zo donker is, de dageraad is aanstaande. Het wordt al bijna dag. Nou, dit stukje geeft een paar hele mooie gedachten. De tweede regel even. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Voor alle duidelijkheid, dit wordt geschreven aan gelovigen, aan de gelovigen van Rome. Het is dus mogelijk, laat die even binnenkomen. Het is mogelijk dat je een gelovige bent, dat je Jezus volgt, dat je de samenkomsten bezoekt, dat je actief bent in je geloofsleven en dat je toch in slaap gevallen bent. Dat je niet in de gaten hebt wat er gebeurt en dat je daardoor ook niet meer dat verlangen en die verwachting hebt van de wederkomst van de Heer Jezus. Jezus vertelde daar zelf in Matthäus 25 een gelijkenis over. Over 10 jonge vrouwen, 5 wijze en 5 dwaze maagden. Ze waren alle 10 in slaap gevallen. Hè? Dat is echt het risico. Dat is het risico voor de kerk anno 2025. Dat we in slaap vallen, maar dan schrijft Paulus hier, het is de hoogste tijd om wakker te worden. Mag ik jullie vanmorgen een soort profetische wake-up call geven? Mensen, het is de hoogste tijd om wakker te worden. Wat mij opvalt is dat er zoveel christenen, en ik bedoel het allemaal niet veroordelend, ik probeer het gewoon zo liefdevol mogelijk te benoemen, maar ik zie het gewoon. Er zijn zoveel christenen, als ik met ze spreek, en dan zeggen ze, joh, Wim, je hebt het zo vaak over de wederkomst, maar man, houd toch op, er is toch, het gaat al 2000 jaar zo en het zal 2000 jaar zo blijven gaan. Ik heb gisteravond, ik kon niet slapen, dus dan ga ik maar wat anders doen. Ik heb gisteravond liggen... Oh, ik had mijn stopwatch aangezet. Waar is die? Oh ja, oké. Toen ben ik gaan luisteren naar een podcast van de EO, waarin een professor theoloog werd gevraagd over zijn visie op de eindtijd. Nou, echt, het was... Ik viel uiteindelijk wel in slaap. Met dank aan... Maar het was allemaal zo vaag en zo... Op een gegeven moment werd hem gevraagd van... Professor, hoe kijkt u dan naar... Ja, dat christenen het hebben over de opname van de gemeente. Ja, zegt hij, er zijn gelovigen die denken echt dat je dat zo letterlijk moet nemen. Maar dat is allemaal symbolisch. Ah, ja. En hoe kijkt u dan naar het duizend jaar vrederijk? Ja, dat is een omschrijving van de periode vanaf hemelvaart tot nu. Daar leven wij nu eigenlijk in. Ik denk van zo, lekker duizend jaar vrederijk zeg. Als dit het is, dan valt het mij vies tegen. En over al die profetische aankondigingen over wat er met Israël zal gaan gebeuren in het einde van de tijd. Ja, dat moet je allemaal wel zien in de bredere context en in het moment van de tijd. En dat kun je niet zo... Ik had even zoiets van, ja, zo maak je de kerk wel in slaap. Eigenlijk was zijn boodschap, relax, er is niks aan de hand. En oké, hij zal op een dag wel terugkomen, maar daar hebben wij geen enkele invloed op. Nou, ik dacht het even wel. Wel degelijk. Oké. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. En dan het eerste zinnetje van deze tekst. Daar wil ik dan nog een paar dingen aan toevoegen. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Daarmee is het denk ik in de eerste plaats heel belangrijk dat we gewoon kijken wat er gebeurt in onze wereld. Ik wil je aanmoedigen om regelmatig het journaal te bekijken. Maar dan niet alleen. Ik ga even een hele kritische opmerking maken. Ik vind het journaal en sowieso over het algemeen de mainstream media langs de kant een heel slechte bron van informatie geworden. Mag ik dat vanmorgen even zo zeggen? Dat is altijd een beetje link, hè? Maar ik kom zelf uit de publieke omroep, dus ik misschien heb ik nog een beetje recht van spreken. Hoewel, dat is heel lang geleden. Maar als ik zie hoe bijvoorbeeld het nieuws over Israël altijd weer opnieuw geframed wordt. Als ik zie hoe bepaalde ontwikkelingen in deze wereld... Met van alles en nog wat in verband worden gebracht, maar niet met het profetische woord. Ik ga steeds meer luisteren naar allerlei podcasts en video's van alternatieve media. Ben ik het ook niet altijd mee eens, maar dat geeft wel vaak een andere kijk op het nieuws. En wat meer hoe, wat er echt gaande is in deze wereld. Dus ik wil je aanmoedigen, kijk naar het journaal, maar kijk ook even verder dan je neus lang is. Maar als het gaat om vergeet niet in wat voor tijd we leven, is het belangrijk dat je niet alleen kijkt wat er in onze wereld gebeurt, maar dat je ook het profetisch woord bestudeert. Petrus schrijft er dit over, 2 Petrus 1 vers 19. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Ja, dat is even wat anders dan nepnieuws. Dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. We hebben een profetisch woord, vast en zeker, en we doen er goed aan daarop acht te slaan. En wat gebeurt er dan als we acht slaan, als we aandacht geven aan het profetisch woord? Dan zal dat zijn als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wat hebben we dat nodig? Dat deze lamp aangaat in ons denken, in ons verduisterde denken. Dat deze lamp aangaat in onze kerken, waar nog vaak zoveel duisternis is. Dat deze lamp aangaat in ons land. Deze lamp van het profetisch woord, die moeten we aanzetten. Dat licht moet gaan, helder gaan branden. Heel belangrijk. Als het gaat om profetisch woord. Weet je dat ruim een kwart van de Bijbel bestaat uit profetisch woord. Dat betekent, even een heel eenvoudig rekensommetje. En Danny is er toch niet, hè? Danny is er niet, hè? Oké, dus ik kan wel even rondelen. Dat betekent, als een kwart van de Bijbel profetisch woord is, dat eigenlijk 1 op de 4 preken over het profetisch woord moet gaan. Ik vraag dat regelmatig aan predikanten en voorgangers. Hoe vaak spreek je over het profetische woord? Ik moet de eerste nog tegenkomen die zegt 1 op de 4 preken gaat bij mij over het profetisch woord. Sterker nog, ik kwam een tijdje geleden een voorganger tegen en dat was niet Danny. Hè? En ik weet ook niet hoe vaak Danny erover spreekt, maakt ook allemaal niet uit. Maar ik kwam pas een voorganger tegen en ik vroeg, hoe vaak spreek je over het profetisch woord? En hij keek me aan en hij zei heel oprecht, Wim, never, nooit niet. Ik zei, oh, ik zei, waarom niet? Dat geeft alleen maar gedonder in de kerk. Ik zei, nou, fijn ben jij. Dan hou je dus een kwart van de Bijbel, hou je je gemeente dus achter. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Dus ik wil ook iedereen die hier een bediening heeft in verkondiging, in welke vorm dan ook, of nou eens bij de tieners of bij de kinderen, spreek ook, niet alleen, je moet niet doorslaan naar de andere kant, maar spreek ook over het profetisch woord, want het is als een lamp dat schijnt in een duistere plaats. Weet je dat Dr. Jeff Kingley, dat is een deskundige op dit gebied, die heeft dat heel nauwkeurig uitgezocht, die geeft aan dat op elke aankondiging van de eerste komst van de Heer Jezus er in de Bijbel 8 aankondigingen te vinden zijn over de tweede, over de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is. Jezus zelf heeft 19 keer in zijn onderwijs aan de discipelen gesproken over wat er zal gebeuren wanneer hij terugkomt en wat er ook aan vooraf zal gaan. Diezelfde Jeff Kingley die heeft aangegeven dat er nog zeker in onze tijd 500 profetieën moeten worden vervuld rondom Israël, maar ook rondom allerlei ontwikkelingen in deze wereld. Nou, het is heel belangrijk dat we letten op wat er gebeurt in onze wereld, maar dat we ook het profetisch woord lezen en dat zal ons helpen om de tekenen van de tijd te verstaan. Dat zal ons helpen om te ontdekken hoe laat het is op Gods profetische klok. Het is zo belangrijk dat we dat gaan doen. Goed, vergeet niet in wat voor tijd we leven. Nog één keer terug naar Romeinen 13. Ja, en ik wil daarbij nog... Kunnen jullie nog wat aan? Of ga ik langzamerhand, zit je hoofd vol? Nee? Oké. Nou, dan ik denk dat ik ongeveer nog een uurtje nodig heb. Ja. Ik wil je 3 dingen noemen. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Toename van de weeën, het wonder van Israël en actuele ontwikkelingen. Dia. Ja. Nou, eerst even iets over de toename van de weeën. Wat bedoel ik daarmee? Bedoel ik daarmee aan te geven dat er op dit moment ergens een vrouw ligt te baren? Vast wel, maar daar gaat het in dit geval niet over. Ik lees nog een stukje vanuit dat eindtijdonderwijs van Jezus aan zijn discipelen. Matthäus 24, vers 6 tot 8. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Komt me bekend voor op een of andere manier. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Even iets over weeën. Ik heb er zelf geen ervaring mee, dat zal je niet verbazen. Stel je voor. Er wordt wel eens gezegd dat als een man kinderen zou moeten baren, dan zouden er alleen maar gezinnen zijn met 1 kind. Ik heb er dus geen ervaring mee, maar ik ben vader van 5 kinderen. Ik heb er wel 5 keer met mijn neus bovenop gezeten. En ik heb goed opgelet wat er gebeurde. En ik heb dit ontdekt. Sowieso heb je 3 fases. Hè? En ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, want anders krijg ik straks al mijn donder van de moeders onder ons. Maar ik heb begrepen, je hebt de voorweeën, je hebt de ontsluitingsweeën en je hebt de persweeën. Heb ik me goed ingelezen? Gelukkig. Die voorweeën, dat geeft aan, nou, het zou wel eens 1 deze dagen kunnen gaan gebeuren. Nou, volgens mij hebben we die fase profetisch gezien in onze tijd gehad. Dan krijgen we de ontsluitingsweeën, die ervoor zorgen dat er ruimte gaat komen, zeg maar. En uiteindelijk de persweeën, en dat heb ik gezien en ook gevoeld. Mijn vrouw kon hard knijpen, zeg. Niet normaal. Maar die persweeën die zijn het heftigste. Ik doe er een beetje luchtig over, maar ik heb het idee dat wij nu leven in de fase van de persweeën. Er gebeurt zo ongelooflijk veel in onze wereld. Ik kon een half jaar geleden nog zeggen, kijk eens naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd. 2 maanden geleden ging ik het meer hebben, kijk eens naar wat er afgelopen weken is gebeurd. Ik kan nu denk ik zeggen, kijk eens naar wat er de afgelopen dagen allemaal weer in de wereld is gebeurd. En er komen misschien wel dagen dat ik moest zeggen, kijk eens wat er de afgelopen uren allemaal is gebeurd. Het neemt zo ongelooflijk toe. Ik hoop dat je het in de gaten hebt. Hè? Want weer even terug naar mijn 2 kleindochters. Die lieve schatten die een beetje bang zijn voor oorlog. Ik vroeg aan hen, maar weet je ook dan waar die oorlog vandaan moet komen? Nou, eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, maar hebben jullie dan iets gevolgd van het nieuws? Daar kijken wij niet naar hoor. Dus als ze wat aan nieuws binnenkrijgen, gaat via Chapsnet en zo en dat soort dingen. Maar goed, gewoon kijken naar wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat we echt in de fase zitten van de persweeën. Er wordt hier gesproken over oorlog, oorlogsdreiging, over hongersnoden, aardbevingen enzovoort enzovoort. Weet je wat ik heel vaak te horen krijg van mensen die zeggen, Wim, als je zegt over oorlog, hongersnoden, aardbevingen, hou even op man, die zijn er altijd geweest. Ja, dat klopt. Die zijn er altijd geweest. Maar als het gaat over die weeën, hè, ik heb ontdekt, gewoon omdat ik erbij zat, hoe intenser de weeën worden en hoe sneller de weeën elkaar opvolgen, des te dichterbij is de geboorte. En dat is wat er in onze tijd gebeurt. We zien dat al deze dingen die Jezus hier noemt, het wordt steeds intensiever. En het gaat elkaar ook steeds sneller opvolgen. Het is nu niet de tijd om daar allerlei voorbeelden bij te geven, want dan zou het echt een hele studiedag gaan worden. Maar als je gewoon kijkt, ik heb het onderzocht van hoe bijvoorbeeld het aantal oorlogen de afgelopen eeuwen ongelooflijk is toegenomen. En dat gaat alleen maar door. En ik weet niet wat de komende weken en maanden ons gaat brengen, maar ik hou als mens gewoon voor deze wereld, eerlijk gezegd, mijn hart vast. Maar ik hef mijn hoofd omhoog, ik kijk omhoog, ik kijk naar Jezus. Maar als mensen om me heen kijken, dan denk ik, ik weet niet waar we naartoe onderweg zijn. Maar wat zegt Jezus over al deze dingen? We gaan nog een keer terug naar Lucas 21, vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heft uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Tweede, wat te maken heeft met vergeet niet in wat voor tijd we leven, dat is deze, het wonder van Israël. Ik heb net even doorgelezen, toen we Lucas 21 lazen, namelijk die gelijkenis over die vijgenboom. Die wil ik er ook weer even opnieuw bij pakken, want dat heeft alles te maken met dit punt, het wonder van Israël. Lucas 21, vers 29. En hij sprak tot hen een gelijkenis, kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen, maar vooral naar de vijgenboom. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, nou kijk een beetje om je heen, we naderen het voorjaar, we zien het gewoon voor onze ogen gebeuren. We zien nu aan de bomen buiten, en ik heb begrepen dat het de komende week weer een week vol met zon gaat worden. Ik denk dat alle bomen en bloesem en zo, voor zover het nog niet gebeurd is, het zal explosief gaan uitkomen. En dan weten we daarmee dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Jezus heeft het over een vijgenboom. Laat het plaatje maar zien. De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Dus als Jezus zegt, kijk vooral naar de vijgenboom, dan bedoelt Jezus daarmee te zeggen, kijk vooral naar wat er met Israël gebeurt. En dan niet door de lens van het NOS-journaal, want dat is een heel beperkt en een heel eenzijdig beeld. Maar kijk naar alles wat er gebeurt in Israël. En dan weet je, dan zie je dat de vijgenboom die begint uit te lopen. En dat de zomer nabij is. Dit is wat anders overigens dan, want soms zie ik fanaten om me heen. Die wat Israël ook uithaalt. Ze praten alles goed over Israël. Nee. Israël is een seculiere staat. Een staat die zeer dringend toe is aan bekering tot de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik geloof niet dat de huidige leiders van Israël zich ook op maar enige manier laten leiden door Gods geest. Maar het is wel Gods volk. Het is wel Gods oogappel. Voor eens en voor altijd. Dat is Gods keuze. Kun je het mee eens zijn of niet? Maar dat is Gods keuze. En God heeft nog een bijzonder plan met zijn volk Israël. Lees de Oud-Testamentische profetieën, lees in het Nieuwe Testament, je komt dat voortdurend tegen. God heeft nog een bijzonder plan met Israël. En dat plan dat zal allemaal tot vervulling gaan komen, voorafgaand en rondom de wederkomst van de Heer Jezus. Dus als je ziet dat er in Israël dingen gebeuren, nou denk alleen maar even aan 1948. Vanaf dat moment wordt alles klaargemaakt om de profetie bijvoorbeeld van Ezechiël tot vervulling te brengen, dat uiteindelijk alle Joden wereldwijd, van zowel het 2 als het 10 stammenrijk, uiteindelijk allemaal terug zullen komen naar het homeland en dat daar God een geweldig werk zal gaan doen. Ik zie dat allemaal als een voorbereiding voor vervulling van profetie. Kijk even wat er vandaag de dag allemaal gebeurt rondom Israël. Denk even voor de kenners onder ons. Denk even bijvoorbeeld aan Ezechiël 38, 39. De dreiging van Gog en Magog. Dat is een alliantie van, als ik dat even heel kort door de bocht mag vertalen naar vandaag, dat is een alliantie van Rusland, Turkije en Iran. En Ezechiël, die zag al 2600 jaar geleden, toen hij in ballingschap net als Daniël was in Babel, zag hij al gebeuren hoe er aan het einde van de tijd een alliantie zal opstaan van Rusland, Iran en Turkije om Israël op een onvoorstelbare manier aan te vallen. We hebben een paar maanden geleden al een voorproefje gehad. In die nacht, twee keer toe, dat Iran allerlei bommen naar Israël stuurde. En als ik zie hoe alles zich ontwikkelt, het is ongelooflijk. Ik hoorde een mooie uitspraak. Kijk naar Israël, het land, dat is de grote wijzer van Gods profetische klok. Kijk naar Jeruzalem, dat is de minutenwijzer van Gods profetische klok. Kijk naar de herbouw, de aanstaande herbouw van de derde tempel, en dat is Gods secondewijzer op de profetische klok. Weet je dat alle plannen om de tempel te herbouwen, de derde tempel wordt het dan, in Jeruzalem, dat die allemaal al tot in detail uitgewerkt klaar liggen. Alle materialen liggen klaar. De priesters zijn opgeleid. De offerdieren, zelfs een speciale rode vaas die nodig is voor de inwijding van de nieuwe tempel. Alles ligt of staat klaar. Alles is gefinancierd. Ik begreep dat als ze vandaag zouden beginnen, staat er over 10 maanden een complete tempel in Jeruzalem. Alles ligt klaar. Nou, als ik 3 jaar geleden had gezegd van, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat we binnenkort een derde tempel in Jeruzalem zouden krijgen, dan denk ik dat iedereen mij voor gek had verklaard. Maar als ik kijk wat er op dit moment allemaal gebeurt, als ik kijk wat meneer Trump allemaal aan het doen is, daarvan kun je zeggen wat je wilt, maar ik heb wel het idee dat Trump, net als ooit koning Kores, door God op dit moment wordt gebruikt om dingen in een stroomversnelling te brengen. En we staan erbij. En we kijken ernaar, wauw, wat gebeurt er in onze wereld? Het zou mij niet verbazen, ik bedoel, als de hele Gazastrook kan worden opgeheven, even los van wat we daarvan vinden, dan denk ik, het zal me niet verbazen als het volgende plannetje is, laten we ook die tempel gaan herbouwen. Nou, volgens mij hebben we dan echt de poppen aan het dansen. Hoe dat allemaal zal gaan, ik weet het niet, maar ik zie wel dat er zoveel in en rond Israël gaande is. En dat geeft maar 1 ding aan, lieve mensen, de zomer is nabij. Dan de laatste, en dan stop ik echt. Hoe lang is het geleden dat jullie een preek hadden van bijna 1 uur? Of doet Danny dat af en toe ook? Ja? Oh, ik sta me elke keer een beetje te verdedigen en zo, maar dat hoeft helemaal niet. Oh, wat een. Mag ik vaker bij jullie spreken? Ik kom soms echt mensen. Volgende week spreek ik in een PKN-kerk. En ik weet nu al wat de discussie gaat worden. Waarschijnlijk krijg ik maximaal 14 minuten preektijd. Ja. Nou ja, we zien het wel. Oké, de laatste, de actuele ontwikkelingen. Mag ik een paar dingen noemen die in onze wereld gaande zijn? En die volgens mij alles te maken hebben met de vervulling van zoveel dingen die Johannes in het jaar 95 na Christus op Patmos allemaal al voorbij zag komen. Hij omschrijft dingen, hij omschrijft een samenleving waarvan denk ik 2000 jaar lang christenen zich hebben afgevraagd, wat zou hij daarmee bedoelen? En daarom hebben ook 2000 jaar lang christenen geprobeerd, vooral theologen, probeert het allemaal te vergeestelijken. Maar ik geloof in een heel belangrijk principe als het gaat om het verstaan van Gods profetisch woord. Als je aantekeningen maakt, moet je deze opschrijven. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. En dan moet je er niks anders van gaan maken. Het valt me zo vaak op. God zegt iets en dan komen er mensen die er verstand van denken te hebben en die zeggen, ja, God zegt dit, maar hij bedoelt eigenlijk dat. Nee, God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Zo eenvoudig is het. En gewoon ook, het is zo belangrijk dat we het profetisch woord gewoon letterlijk nemen. Gewoon letterlijk nemen. Ik zei net dat op elke eerste aankondiging elke aankondiging van de eerste komst van de Heer Jezus, er 8 aankondigingen staan over de tweede komst. Ik heb alle aankondigingen over de eerste komst van de Heer Jezus bestudeerd. En weet je, ik kwam tot de conclusie, en velen met mij, dat alle aankondigingen over de eerste komst van de Heer Jezus, die zijn letterlijk uitgekomen. Letterlijk. Bijvoorbeeld, er werd geprofeteerd, hij zal worden geboren in Bethlehem. Waar is hij geboren? Bethlehem, hè? Ja, hey, dat klopt dus. Dus dan moet je Bethlehem gewoon letterlijk nemen. En een andere profeet die zag op een gegeven moment in een visioen dat hij zou komen op een ezel en dan Jeruzalem binnen zou rijden. Wat gebeurde er op een dag? Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen. Nou, zo zou ik vele voorbeelden kunnen noemen. Wat voorzegd is over de eerste komst van Jezus, is letterlijk vervuld. Dan kan ik maar 1 conclusie trekken. Dan zal alles wat voorzegd is over de wederkomst van de Heer Jezus, letterlijk gaan gebeuren. Dus als we lezen, Zacharia 14, dat u op een dag zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, gokje. Waar zou hij zijn voeten gaan neerzetten? Op welke berg? De Olijfberg, dat is toch logisch? En als ik in de Bijbel lees over wanneer hij komt, dat er een 1000 jaar vrederijk komt, wordt 6 keer genoemd in Openbaring 20. 6 keer. Moet je wel lef hebben om te zeggen, oh, maar dat is 6 keer symbolisch bedoeld. Oh ja. Dus Jezus had ook niet echt 12 discipelen, dat was ook symbolisch. Oh ja. En dan beginnen we ook over de 6 scheppingsdagen. Dat is ook symbolisch, want die 6 scheppingsdagen kunnen ook staan voor elke keer zoveel miljard jaar. Hebben we de evolutietheorie ook gelijk mooi binnengefietst in het Bijbelse verhaal. En zo kunnen we met zo ongelooflijk... Ik ga nu even een zijpaadje in, geloof ik. Maar zo kunnen we ongelooflijk aan de haal gaan met de Bijbel. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Dat geldt voor alle beloften voor ons leven in het hier en nu. Dat geldt ook voor alle beloften over zijn wederkomst. Actuele ontwikkelingen. Ik zie in onze wereld een aantal dingen gebeuren, heel veel dingen gebeuren, die ons naar mijn beleving per dag dichterbij de wereld van Openbaring, de wereld van de grote verdrukking, brengen. Dat is ook wel een onderwerp apart, maar ik geloof persoonlijk, op basis van wat ik erover lees in de Bijbel, dat wij als gemeente, voordat de grote verdrukking begint, ze worden opgenomen. Maar ik geloof wel dat wij in de fase zitten waarin alles wordt voorbereid op wat er in die periode gaat gebeuren. Ik noem je een paar dingen. We horen, en dat is vooral een beetje begonnen met de coronacrisis, we horen steeds meer wereldleiders spreken over de Great Reset. Hoe heet hij ook alweer? Van het WEF, wie is ermee begonnen? Klaus Schwab. Die is ermee begonnen, heeft ook een boek geschreven waarin hij aangeeft, de wereld is toe aan een grote reset. We moeten helemaal opnieuw gaan programmeren. Er moet een nieuwe wereldorde gaan komen. 5, 6, 7 jaar geleden was dat nog echt de taal van mensen die een beetje doorsloegen in het profetisch woord en zo. Of de taal van, hoe noemden we dat? De wappies. Dat was wappietaal. Nou, als dit wappietaal is, dan zijn de meeste regeringsleiders op dit moment ook allemaal echte wappies. Want ze hebben het allemaal over een nieuwe wereldorde. En nou, zeker nu, we moeten een nieuw Europa gaan opstarten. Want Amerika heeft ons laten vallen, of weet ik veel. Ongelooflijk. Over Europa trouwens gesproken. Hè? Wat ik heel opvallend vind. De opkomst van dat rijk van de antichrist. Als je de Bijbel goed bestudeert, dan is het duidelijk dat is het herstelde Romeinse Rijk. En dat zal moeten voortkomen vanuit Europa. Hè? En ik heb me jarenlang afgevraagd van ja, maar Europa is gewoon... stelt eigenlijk niks meer voor. Het gaat om China, het gaat om Rusland, het gaat om Amerika. En nu opeens, in een maand tijd, wordt er opeens 850 miljard euro vrijgemaakt voor een nieuwe bewapeningswedloop. En opeens hoor ik Europese regeringsleiders in Londen roepen, Europa heeft een... Hoort goed? Europa heeft een nieuwe sterke leider nodig. Dit is het moment in de geschiedenis. Als er nu een man of een vrouw, maar ik denk dat de antichrist een man zal zijn. Als er nu een man opstaat die in staat is om leiding te geven aan deze wereld die echt op instorten staat. Die het voor elkaar krijgt om in het Midden-Oosten vrede te bewerkstelligen. Die het voor elkaar krijgt om alle volkeren van deze wereld bij elkaar te krijgen. Ik denk dat hij met luid applaus zal worden begroet en dat iedereen hem zal aanbidden. Maar het zal de antichrist zijn waar Johannes 2000 jaar geleden al over schreef. We hebben te maken met Agenda 2030. Hebben jullie daarvan gehoord? Jongens, let eens wat meer op het nieuws. Agenda 2030 is een project dat al jarenlang bezig is. Wordt gesteund door allerlei grote wereldorganisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisaties enzovoort enzovoort. En de bedoeling is dat we in 2030, er zijn 17 goals geformuleerd, 17 doelstellingen, waarbij het de bedoeling is dat we in 2030 een wereld hebben waarin iedereen gelijk is, waarin geen honger meer is, waarin iedereen onderwijs heeft, waarin alle verschillen en dingen rondom seksualiteit en genderproblematiek is opgelost, waarin enzovoort enzovoort. Is toch geweldig? Alleen het probleem is met Agenda 2030. Deze wereld zullen wij zelf nooit kunnen realiseren. Die zal pas komen wanneer Jezus terugkomt en hij de troon van David in Jeruzalem zal gaan vestigen. Dan zal de wereld een nieuwe wereldorde zijn, maar dan eentje waarin God de baas is. We lezen over ID 2020, van gehoord? Wereldwijd project ook, dat echt achter de schermen, maar ook steeds meer voor de schermen wordt uitgerold. Waarbij het de bedoeling is dat alle mensen, waar ook ter wereld, voorzien worden van een persoonlijke ID. Gewoon dat je dat ergens hebt staan. Maar uiteindelijk, en we zien in veel landen in deze wereld waarin ze al volop aan het experimenteren zijn, waarin uiteindelijk je een chip krijgt ingeplant waarop je al je ID-gegevens staan. Is toch gemakkelijk? Is toch geweldig? Maar wacht even, met dit systeem zal op een dag iedereen traceerbaar zijn, iedereen controleerbaar zijn en iedereen manipuleerbaar zal zijn. We zitten qua techniek zitten we al midden in Openbaring 13, waar Johannes zegt er komt een tijd dat als je niet het beeld van het beest wilt aanbidden en het getal van het beest 666 wilt aannemen, dan zul je niet meer kunnen kopen of verkopen. 2000 jaar lang hebben christenen zich afgevraagd, hoe moet dat? Nou, wij leven in een tijd dat het technisch al voor elkaar is. Wij leven in een tijd dat er iemand met één druk op de knop jou compleet kan uitschakelen. En als je wilt weten hoe dat er in de praktijk uitziet, kijk dan even naar wat er in China gebeurt met het social credit system. Daar wordt dit al volop uitgerold. En je ziet, dat is de wereld die Johannes omschrijft. We hebben te maken met de CBDC, de nieuwe digitale munt. Contant geld moet worden afgeschaft, waardoor uiteindelijk al je uitgaven altijd door een overheid controleerbaar zijn. Zolang het een goede overheid is, zoals wij die nu hebben. Maar moet je eens voorstellen dat deze techniek in handen komt van een verkeerde overheid. Nou, we hebben te maken met de ontwikkeling van AI... Artificial intelligence. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. We hebben te maken met transhumanisme. Dat is de, als ik het even zo eenvoudig mag zeggen, de koppeling tussen mens en computer. En dat gaat heel ver. Elon Musk bijvoorbeeld, die naam hebben jullie vast wel eens gehoord. Die heeft een heleboel bedrijven. En die heeft onder andere een bedrijf waarbij hij bezig is met het ontwikkelen, althans zijn mensen, met het ontwikkelen van implantaten. Die kun je in je hoofd krijgen en die worden gekoppeld aan je hersenen. En dan worden je hersenen gekoppeld aan een computer. Er is pas is er een eerste succesvolle proef geweest. Een man die lam was aan beide benen, die heeft zo'n chip in zijn hoofd gekregen, die is aangesloten op de computer. En daar waar zijn eigen hersenen geen signaal meer geven zodat hij kan lopen, heeft de computer het overgenomen en dan kan nu lopen. Applaus, dat is toch geweldig? Maar moet je eens voorstellen, medewerkers van Elon Musk zelf geven aan, met deze ontwikkeling, letterlijk citaat, zijn wij bezig met het produceren van de mens 2.0. Een bekende Israëlische futuroloog, ik kan even niet op zijn naam komen, Oké, schiet me zo weer binnen. Die heeft gezegd, wij zijn bezig met de ontwikkeling van een supermens die gelijk is aan God. Allemaal dingen die in onze wereld gaande zijn. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen, maar mensen, ik hoop dat ik je langzamerhand... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat Gods geest je een beetje, voor zover dat nodig was voor jou, een beetje wakker geschud heeft. Mensen, we leven echt in de tijd van het einde. We leven in het laatste uur van de tijd van het einde. Ook al heb ik dan nu bijna een uur gesproken, ik zou hier nog veel meer over kunnen vertellen. Mag ik je uitnodigen om, als je zegt, ik wil er meer over weten, ik heb op YouTube 40 studies over openbaring gemaakt. Een aantal van jullie, weet ik, volgen die. En vanaf volgende week start er een nieuwe serie, ook 40 afleveringen over het Bijbelboek Daniël, ook zo'n profetisch Bijbelboek. Nou, dan kun je veel meer over deze onderwerpen horen. Eind dit jaar komt het boek De Tijd van het Einde ook uit, maar het boek Zie je komt spoedig, dat is nu al uit. En als je geïnteresseerd bent, dat is na afloop van de dienst ook te koop bij de boekentafel. Dit waren even de reclame-mededelingen. Dat gevoel heb ik dan altijd even, maar het gaat mij niet om... Ik geloof dat het belangrijk is, mensen, dat jullie weten van wat er gaande is. Goed, we zijn begonnen met Lucas 21, ik wil er ook mee afsluiten. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden? Je mag alles vergeten, maar onthoud deze zin. Kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Zullen we met elkaar staan en deze tekst met elkaar proclameren? En daarna gaan we het ook zingen. Hef je hoofd omhoog. Oké, daar gaan we. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Amen. Amen. Amen.